Ik wil u voorgaan allereerst in het lezen van de 19e psalm. Een van de psalmen van David, psalm 19. In psalm 19 lezen wij Gods woord aldus. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht ontwetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun reden aan het einde der wereld. Hij heeft in deze een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan het einde van deze. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heeren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot een eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, samen zijn ze rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door deze kwalijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat zo niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Dit laatste vers vond de tekst voor deze inleidende preek vanmorgen, dus vers 15, laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. In dit gebed confronteert David ons met drie zaken. Allereerst met onze woorden, onze redenen. Daarna, hij confronteert ons met onze God, mijn rotssteen en mijn verlosser. En ten derde confronteert ons met onze gedachten, de overdenking van ons hart. Dit gebed van David confronteert ons dus met onze woorden, met onze God en met onze gedachten. Broeders, jaren geleden hield collega Beens een preek of een toespraak, weet ik niet meer, op onze conferentie. En ergens in die preek had hij het over een collega die hij zijn 40-jarig ambtsjubileum hoorde gedenken in een van zijn vorige gemeenten. En die collega had als tekst voor die herdenkingspreek genomen Psalm 19, vers 13. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Dat had collega Beens toen wat verrast. Mijn ambt is misschien evenzeer, het bleef me wat bij. Dat met betrekking tot het ambtelijk werk zo'n veelzeggend gebed is. Toen werd gevraagd de opening van deze conferentie te verzorgen, kwamen die woorden weer wat terug in mijn gedachten en kwam dat slot van Psalm 19 naar me toe. Het lijkt mij dat dat slot dan eigenlijk uitmondt in het 15e vers, in het gebed van vers 15, vandaar dat de tekst voor de preek is deze ochtend. Psalm 19 is een, noem het wat merkwaardige psalm. Merkwaardig omdat hij uit twee wat losse, heel verschillende delen lijkt te bestaan. U weet dat wel. Het eerste deel, vers 1 tot en met 7, handelt over Gods macht in de schepping. En er wordt de zon met name genoemd. Het tweede deel lijkt over een heel ander onderwerp te gaan. Dan gaat het over de wet, de Torah des Heeren, die met verschillende woorden dan benoemd wordt in vers 7 tot en met 9. Dan gaat het over de wet des Heeren, de getuigenis des Heeren, de bevelen des Heeren, het gebod des Heeren, de vrezen des Heeren en de rechten des Heeren. Dus het eerste deel over de schepping, het Twee delen over, nu maar even kort gezegd. De wet des Heren. De moderne bijbelwetenschap is daar gauw klaar mee. Dan vind je allerlei opmerkingen als dat ja, wat ongelukkigerwijs wat aan elkaar geplakt is. Die twee losstaande verschillende delen. Zonder enige wezenlijke inhoudelijke verbinding. Dr. Van Leeuwen, bij wie ik in Utrecht Exegeo Testament heb gevolgd enkele jaren. Die liet wel heel overtuigend zien dat de Heilige Geest het juist in de gedachten van David heel treffend uit één mond, uit één pen heeft laten voortvloeien. Want die twee, de schepping en de wet, het woord, de vrezen des Heren, worden dat naast elkaar gezet. En tussen twee worden twee overeenkomsten, twee parallellen geschilderd. Waarbij dan telkens de wet, het woord des Heren, de schepping overtreft en overstijgt. Het eerste, wat dan van die beide genoemd wordt, dat betreft de volmaaktheid, de schoonheid daarvan. Begin van Psalm 19, de hemelen verkondigen Gods eer. En je kan er ook prachtig van zingen in de bereiding van het eerste vers. En dan die openbaar iets van Gods wijsheid, van Gods macht, die al het verstand en kunnen van mensen te boven gaat. En in die schepping wordt dan met name de zon genoemd. Stralend als een bruidegom, vrolijk als een held. Daar kun je diep van onder de indruk komen. Dan kwam Psalm 8, al gaat het dan meer over de schepping bij nacht. Maar de indruk van de schepping bij dag, wat die uitstraalt van Gods wijsheid, van Gods majesteit, van Gods almacht. Die hoeft er toch niet minder om te zijn. Je kan ervan onder de indruk raken. Zeg maar in verbazingwekkende vervoering raken. De zon is vrolijk als een held. En maakt ook vrolijk. Hè? Zo moet je het ook wel zien. Hè? Want als het druilig weer is, kunnen wij wel zeggen, het is somber weer. Maar het weer is niet somber natuurlijk. Het maakt ons wat somber. Die zon die is op zich natuurlijk niet vrolijk. Maar die zon die maakt de mensen vrolijk, verheugt ons mensen. En dat wil de psalm zeggen, dat doet nu het woord, dat doet nu de wet des Heren nog veel meer. Van hun schoonheid, van hun majesteit, van hun almacht, van hun wijsheid, kan er door de geest geheiligde mens nog veel meer onder de indruk komen. Verbaasd van worden. Van in vervoering raken. Vers 9 zegt dan, verblijdende het hart. Meer en dieper dan dat de schepping dat kan. Doet het woord, doet de wet des Heren dat. Die verbaast, verblijdt en laat het hart versteld staan van wie God is. Dat is de eerste parallel. De tweede parallel tussen de schepping en tussen de wet heeft nog directer met het slot van de psalms ook met onze tekst te maken. Als het gaat over de zon en over haar hitte, dan zegt vers 7 aan het slot van dat bezingen van de schepping en de zon, dat niets is verborgen voor haar hitte. Als het echt warm is, dat zal het in het Midden-Oosten nog meer kunnen zijn dan bij ons of in Zwitserland, Frankrijk we zien geweest zijn. Ja, dan dringt die warmte op een duur overal door. Zelfs tot in de huizen, tot in de kelders van de huizen, tot in de schaduw toe. Dan is zelfs onder de schaduw nog bijna niet te harde, omdat die doordringende warmte daar toch verzengt en daardoor dringt. En dat wil de psalm zeggen. Dat alles doordringende, ook dat doet nu de wet des Heren. Net zo en nog veel dieper en indringender dan dat ooit de zon met haar stralen dat kan. Want de wet, de vrezen des Heren, die dringt door tot in onze verborgen afdwalingen. Vers 13. Die wet des Heren en de glans aan dringt door tot in onze diepste schuilkelders. Van onze begeerten, van onze motieven, van onze verlangens, van onze bedoelingen. Dat is het tweede parallel, waarin de wet, de schepping, de zon, al overstijgt en overtreft. Als het in onze tekst gaat over de redenen van onze mond en worden geconfronteerd met onze woorden, onze redenen, dan geeft dus deze psalm eigenlijk zelf, in zichzelf al aan, wat onze redenen voor God wel behagelijk maakt. En wat de kernen zijn, de twee polen, de twee brandpunten zijn, waar het in onze woorden die we spreken over heeft te gaan. Onze woorden in de prediking, maar ook op de huisbezoeken, op de vergaderingen, in de catechisatielokalen, in de gesprekken of waar u ook maar het woord mag voeren en mag spreken, dat er in de redenen van onze mond die twee polen, die twee brandpunten zullen zijn. Allereerst dat ene brandpunt van die verwondering, dat onder de indruk zijn en die diepe hartelijke vreugde over wie God is, in zijn woord, in zijn werken en in zichzelf. Dat wat we op mogen diepen uit de schriften, dat ons dat versteld doet staan, verbaasd, verheugd. Over wat we in de schriften vinden, wie de Heere is, als Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we allereerst zelf daarin iets van die vervoering mogen beleven. Evenzeer als wij in de vreze des Heeren, die wordt ook genoemd in die psalm, de omgang met onze God mogen beoefenen. De omgang met God. Zo is als Vader in zijn voorzienigheid en in zijn verkiezing. De omgang met de Zoon in zijn verzoening, in zijn zelfopoffering. De omgang met de Heilige Geest in de wondere teerheid en kracht van zijn werk en van zijn inwoning. Dat ons dat vervoeren. Ik vind dat woord op Psalm 16 altijd wel treffend. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren, verwonderen, vervullen met diepe indrukken en met gedachten van vreugde. Als ik naar de hemel kijk en ik zie het werk van uw vingers bij dag, bij nacht, ik sta in de duizelingwekkende einden van het heelal, wat ben ik van onder de indruk. Maar als ik staren mag in de duizelingwekkende einden van Gods welbehagen, van de zelfopoffering van de Heer Jezus en van de stille macht van de Heilige Geest. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. O God, wat bent u? En wie ben ik, dat u mij daar iets van te zien, te kennen, te geloven en te ervaren geeft. Broeders, wie gaat niet naar dat gebed verlangen? Dat zo de redenen van onze mond mogen zijn. Zo doortinteld van zo'n vervoering. Van die indrukwekkendheid en van die verbazing over God, wie Hij is, wie Hij voor mij is. Heere, laat zo mijn redenen die ik spreek en preek toch mogen zijn. Want ik vraag het maar aan u en ze heeft het ook aan mezelf gevraagd. Tintelt iets van deze verwondering door onze gebeden heen en door ons schriftonderzoek heen. Mogen we zo gedurig boven onze Bijbel zitten in onze preekvoorbereiding en in onze stille tijd. Overweldigd door de God die ons daarin ontmoet. Of dringt het ons te meer tot het gebed? Heere, geeft u het, omdat de redenen van mijn mond hiervan doordrongen mogen zijn. En dan hoef ik u niet te vertellen dat slordigheid in het gebedsleven en gehaastheid in de preekvoorbereiding, dat dat wurgend is voor deze verwondering en voor deze verbazing. Dat weten we allemaal wel. Dat is dus die ene pool van al onze redenen. En ik noemde ook de tweede pool, het tweede brandpunt dat onze redenen mag typeren en kenmerken. Dat wij preken dat het woord, het bevel, het gebod en de vreze des Heren alles doordringt. Dat niets voor de stralen van Gods wet verborgen is. Ik denk ook aan het woord van Hebreeën 4, vers 12. Hè, waar staat dat het woord krachtig is en tweesnijdender dan ene scherp zwaard. En een oordeler is van de gedachten en de overleggingen des harten. Zo diep komen die stralen van het wet, van de wet des Heren, een mensenhart binnen. Dan kunnen we allereerst denken aan woorden van de bergrede. Hè? Dat niet alleen onze daden en woorden, maar ook onze begeerten en onze verlangens, dat die onder de toetssteen van Gods wet vallen. Maar zie je verkeerd dat we nog een slag dieper kunnen en moeten gaan. Dat uiteindelijk die wet des Heren doordringt tot in het klokhuis van onze motieven. Van onze bedoelingen. Waarom doe ik iets? Wat heb ik ermee voor? Waarom span ik me zo in de dienst? Wat zit daarachter? Wat is nou mijn diepste doel daarvan? En wat is mijn motief? Waar komt het uit op? Uit pure liefde, pure dankbaarheid. En staat dat vol en bol van een gerichtheid op God? Zo hebben wij de wet te preken met onze redenen, met onze woorden. Opdat mensen door alle schone schijn heen ontdekt worden aan de voosheid, aan de kromheid, aan de afgebogenheid van hun bestaan. Ook de rechtzinnige mens, op wie een mens een vinger leggen kan. Maar waarom wilt hij zo rechtzinnig zijn? Ook de zo enthousiaste mens in de gemeente, op wie je nooit vergeefs een beroep doet. Maar wat zit daar nou in en achter en tussen? En ook het keurig burgerlijk gemeentelid, dat altijd voor iedereen klaarstaat en waar niemand iets van zeggen kan. Maar wat zit er nou in het klokhuis van de motieven en van de bedoelingen? Zeker, we hebben ook te spreken over de daden en de woorden van mensen. En ook over de zondige aard en de erfsmet, wat allemaal uit voortkomt. Maar op Psalm 9 leert ons dat toch ook deze aspecten niet ontbreken mogen. Het aan de kaak stellen van de motieven en de bedoelingen. Opdat niemand onontdekt de kerk of het lokaal weer uit zal gaan. Opdat niemand nog met een enigszins voldaan gevoel over zichzelf onze preek gehoord kan hebben. Omdat wij hem de scherpte van Gods wet, die doordringt tot in motieven en bedoelingen toe, hem eerlijk verkondigd hebben. Dat is, dunkt me, de wet geestelijk preken. En uiteraard, ik hoop daar straks nog op in te gaan bij het derde punt, dan moeten we onder allereerst dat zelf maar ondergaan. Dat we ook onszelf met ons spreken, ons huisbezoek en ons ambt en ons staan naar het ambt, deze stralen van de wet ons laten doordringen en bij ons laten binnendringen. Alleen zo kunnen we onze mensen onder dezelfde zon stellen. In het besef dat elk tekort, dat elke onzuiverheid in motief en bedoeling God aan. hem onteert, hem tekort doet en daarom een regelrechte aantasting is van zijn wezen en van zijn recht. En dat we die niet hebben over, ach ja, over innerlijke kleinigheden, waar je ook niet al te druk om moet maken. Preken wij zo de wet? Of preken wij de wet toch op zo'n manier dat mensen toch nog wel aardig onderuit vandaan kunnen komen? En dat mensen toch een soort overwinningsgedachte kunnen blijven koesteren? En u klaagt misschien ook wel eens dat er zo weinig echt schuldbesef in de gemeentetijd dat zo weinig tegenkomt. En daar zo weinig echte schreeuwende behoefte tegenkomt op huisbezoek aan een middelaar, aan een borg. Maar zou het ook kunnen zijn omdat wij het zelf nalaten om deze doordringendheid van de wet tot in de motieven en de bedoelingen toe aan de orde te stellen. En over onze mensen heen te laten gaan. Voelt u niet een reden en een drang tot het gebed, Heere, laat de redenen van mijn mond zo mogen zijn, dat ze deze doordringendheid van uw wet laten zien en naar voren brengen en aan de orde stellen. Laat de redenen van mijn mond en straks de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Ik zei al in de tweede plaats, confronteer David in dit gebed ons met onze God. Want hem noemt hij. Hè? Laten de redenen van mijn mond en van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. Dus dat allereerst mijn woorden op de preekstoel en bij de mensen in het klaslokaal God mogen behagen. Dus dat mijn eerste zorg zal zijn, hoe komt wat ik zeg nou over op God? Zal zijn aangezicht zich erover fronsen of erover stralen? Zal zijn hart zich, ik het maar zeggen, verblijden over mijn woorden? Of zal zijn hart zich gekrenkt en tekort gedaan voelen? Broeders, dat is, als ik me niet vergis, een enorme geestelijke realiteit. Want onzichtbaar voor ons mensenoog. Want ja, wat ik zie is, ja, dat ik voor mensen sta. En wat ik soms zie of denk te zien is, hoe dat mijn woorden op mensen overkomen. En aan hun mimiek of aan hun gelaatsuitdrukking, ja, kan er wel eens denken te zien of het een instemming heeft, of ze gepakt, geboeid zitten te luisteren, of dat ze hun wenkbrauwen fronsen en iets laten merken toch van een afwijzing en verzet, of dat ze dat ik denk te zien ze gevoel hebben van, ik hou niet meer bij wat over gaat. Het gaat langs, het gaat over, het gaat naast me heen. En, nou ja, u zou wel net zo zijn als ik, denk ik, net zo slecht. Je kan daar soms behoorlijk mee zitten, toch? Hoe het huisbezoek overkomen is. Hoe, welk gerucht gaat er van me rond in de gemeente en in het dorp. Hoe zal de sfeer in de consistorie zijn bij terugkeer na het consistoriegebed? Maar dat is dus niet het eerste en niet het belangrijkste en het meest wezenlijke. Allereerst wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, Heere. Hebben mijn woorden uw instemming gehad, om zo te zeggen? Hebben mijn woorden u geen tekort gedaan? En professor Baars, U kent zijn dissertatie wel, dat lijvige boekwerk over de drie-enige God bij Calvijn, om zijn verhevenheid en zijn nabijheid. Die eindigt zijn voorwoord van het indrukwekkende boekwerk, iets met ongeveer de zin: bovenal hoop ik dat mijn woorden in dit boek recht van hem gesproken hebben. Nou, dat mag toch wel bovenal onze preken en woorden staan. Dat ik recht van God gesproken zou hebben. In wat ik zei en in hoe ik het zei. Vol en bol van vervoering en verwondering. Dat is het eerste. Als ik na afloop van een kerkdienst op mijn knieën ga. Wat laat de Heere merken? Laat hij zijn aangezicht lichten of verbergt hij het? Als ik afloop op mijn knieën ga, laat de Heer hem in zijn gunst delen. Of wendt hij zijn aangezicht van me af? Het is niet best als ik zo genoeg heb aan de aandacht van de mensen, aan de instemming van de kerkenraad. Dat ik het gebed of het God behaagde wel kan vergeten en dat dat erbij inschiet. Laat de redenen van mijn mond wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. En dan zal het duidelijk zijn, als het om gaat dat onze redenen hem behagen, dan is dat ook tegelijkertijd goed voor zondaar. Dan is tegelijkertijd ook bewogenheid gericht op het behoud en op het heil van mensen. Dat hoeft Godzijdank dan geen tegenstelling te zijn. En dan mag je ook bezinnen op de vraag, hoe komen mijn woorden in elk geval duidelijk over bij de mensen? Dat ze dicht bij de mensen komen. En wie wil mag er ook een cursus van volgen vandaag de dag. Maar dat is wel van tweede orde. De eerste orde is of het behaagd. Mijn rotsteen en mijn verlosser. Mijn rotsteen, nou, dat is een bekend woord, bekend beeld voor de Heere. Menige psalm bezingt de Heere daarmee, of met aanverwante woorden, als mijn burcht, mijn toevlucht, mijn hoog vertrek. Allemaal wat parallellen van dat mijn rotsteen. Als je erover doordenkt, wat het nou zeggen wil, hè, die vergelijking van de rotsteen met de Heere, dan kom je denken aan twee dingen. Het woord rotsteen, rotsmassief, dat wil iets zeggen, iets wat vast is, niet van zijn plek te krijgen is, en iets wat duurzaam is, wat er over 100 jaar nog zo staat. Zo is, hè, bedoel David dan te zeggen, zo is de Heere mijn rotsteen. Hij is niet van zijn plek te krijgen. Ik wel. Ik ben zo onvast. Ik ben zo makkelijk van mijn plek te krijgen. De duivel die blaast me zo weg. In de velden van verdwaling en van afdwaling en van hoogmoed en van verflauwing en wat niet al. Als ik die invloeden van de duivel moet bevechten om op mijn plek te blijven. Nee, maar God is mijn rotsteen. Als die rotsteen tussen mij en de duivel instaat. Nou ja, je krijgt een rotsteen niet van zijn plek. Dus als ik achter die rotsteen schuil, dan krijgen ze hem ook niet van mijn plek. De Heere mijn rotsteen. Hij blijft op zijn plaats. En dan krijgt de duivel mij ook niet van mijn plaats. En ten tweede, dat duurzame. Dat kun je van mij ook weer niet zeggen, bedoel David. Ik ben vandaag zus en morgen zo. Vandaag vol geloosmoed. En morgen of vanavond zit ik helemaal in de put van moedeloosheid. Vandaag brandend van wederliefde. En morgen zo lauw en koud als ik weet niet wat. Maar mijn rotsteen, die blijft dezelfde, eeuw in, eeuw uit. De Dus die verduurt mijn mensenleven ook wel, hoe kort het is. In zijn trouw, in zijn goedertierenheid. O Heer, mijn rotsteen, vastheid, duurzaamheid en mijn verlosser. U weet denk ik wel dat hier het woord Goel staat in het Hebreeuws. Losser dus eigenlijk. Bekend van Boaz, als we er ook weer andere dingen mee bij Naomi en Rut. Maar als het over de losser gaat, het woord wat hier staat. Dat is toch iemand die het opneemt voor een ander. Als iemand zoveel schuld had gemaakt dat hij zich tot slaaf had moeten laten verkopen. Dan kocht de losser hem weer op en weer vrij. De losser die nam het voor de slaaf op tot elke prijs. En als iemand zijn erfdeel was kwijtgeraakt, ook weer de schulden of anderszins. Dan was in het gezet, ja, de losser die ervoor was om het erfdeel weer terug te kopen. Tot elke prijs. O Heere, mijn rotsteen en mijn losser. Die het voor een ander opneemt. Tot elke prijs. Mijn losser. Zondaren die zich slaaf hebben laten maken. Van de duivel, slaaf van de zonde. Hij koopt. Ze op. Hij koopt ze vrij tot de prijs van het recht der wet en de volmaakte gehoorzaamheid. Voor zondaar die hun erfdeel zijn kwijtgeraakt, hun erfdeel van God en van de heerlijkheid van en bij en met God. Daar is de Heere de losser die het erfdeel terugkoopt, herwint. En wedergeeft voor de prijs van zijn leven, van zijn bloed. Zulke God wil David dus ons mee confronteren. Zulke God is nou onze God. Als rotsteen en als losser. Een losser die zondaren loskoopt. En het erfdeel wedergeeft. En de rotsteen die ze op hun plek houdt en beschermt. En wat we elke zondag onze gemeenten vragen, mag ik nou toch ook aan u vragen. Hebt u zulk een God nodig? Hebt u zulk een Heere nodig? Die uw verloren gegaane erfdeel herwint en terugkoopt. Wat een onbegonnen zaak is voor ons. Hebt u zulk een rotsteen nodig, die u op uw plek brengt en u op uw plek houdt? Kent u hem als uw rotsteen en als uw losser? Over vervoering gesproken, over verwondering gesproken, dat er zulk een Heer is. En als ik mag weten dat hij zo ook mijn Heere, mijn rotsteen en mijn losser is. Dat geeft toch de echte glans, de echte vreugde, de echte verwondering aan de redenen van onze mond, waar of niet. En wat zijn onze redenen arm? Wat zijn mijn redenen arm? Als ze dit ontberen. En als ze dit ontberen, dan kun je nergens mee goed maken. Wat zijn onze redenen arm. Als er niet de doortinteling en de vervoering in mag zitten. O Heere, mijn rotsteen. En mijn losser. Dat brengt op ons op onze plek. Hij is de Heere die mij. Die me terugkocht. En mijn erfdeel terugkocht. Dat brengt me op de plek van verwondering en van ootmoed. Dan blijft voor mij geen eer en geen roem meer over. En dat hoeft ook niet. Het is alleen een wonder dat hij mij wil gebruiken voor zijn dienst. En als rotsteen haalt hij me. op die plek van verwondering, nederigheid en ootmoed. Hoezeer de duivel en mijn vlees geneigd zijn om die plek weer te verlaten. Naar velden van moedeloosheid of van overmoed toe. Maar als rotsteen houdt hij me. Op die plek van verwondering en van verootmoediging. En zo biedt hij zich dan ook aan ons aan. Ik vul harten met mijn verzoening. Ik vul monden met mijn lof. En ik vul zielen met de ware kennis van mij en van de zaligheid. Hebt u mij nodig? Voor elke keer dat hij preken gaat. En voor elk huisbezoek wat je gaat doen. En voor elke les die je gaat geven. En voor elke vergadering waar je naartoe gaat. Ik breng en houd je op de plek van verwondering en verootmoediging. Broeders, we kunnen nog alleen maar tot onze schade de preekstoel opgaan. En hem voorbij gegaan zijn. We kunnen alleen maar tot onze schande enig ambtelijk werk gaan doen. Als we het eerst bij hem geweest zijn. Die zei, ik vul je hart met mijn werken, mijn wonderen. En ik vul je mond met mijn lof en je ziel met mijn vrezen. Je krijgt hem toch alleen maar meer nodig. Elk stukje ambtelijk werk, wat je doen gaat, of is dat uw ervaring niet? Ondertussen komen we bij het derde. Gaat dit gebed nog dieper? Het gaat niet alleen om de reden van onze mond. Maar we lazen ook daartussenin. Laat ook de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. U weet dat wel, het aangezicht van God, dat is een mensvormige manier van spreken. God heeft geen aangezicht, maar om het voor ons allemaal wat voorstelbaarder te maken, spreekt de Bijbel van Gods aangezicht. Gods ogen, die zien, Gods oren, die horen, Gods mond, die spreekt. Ook Gods neus, die ruikt. Misschien moet je daar het meest aan denken, in dit verband. Gods aangezicht. Dat spreekt mensvormig over God, als zou hij een neus hebben die de geur opsnuift, die uit onze overdenkingen van ons hart naar boven stijgt. De geur van onze motieven en de geur van onze bedoelingen waar we het over hadden. En het mag wel duidelijk zijn wat de geur is die de Heere wel behagelijk is. Gerichtheid op zijn eer. En vanuit een vurig verlangen naar het winnen van zondaren en de uitbreiding van zijn koninkrijk. En wat de Heer wel behagelijk is, mag dan wel duidelijk zijn, dat is de strikte ootmoed en de zelfvernedering en de dankbaarheid. In besef dat ik niets heb wat ik niet ontvangen heb, dat al kwaad van mij is en alle goed alleen aan hem te danken is. Die gerichtheid op zijn Heer. En die ootmoed en dankbaarheid, ja, dat is de geur, dat daar zij het wel over eens mag aannemen, die de Heere wel behagelijk is. En waar het dus om gaat bij de overdenkingen van ons hart. Ik noemde professor Van Leeuwen al in dat college. Die gebruikte voor dat beeld van die overleggingen, een beeld dat me bijgebleven is. Volgens hem was dat woord voor overdenken, eigenlijk het woord dat gebruikt wordt in het Hebreeuws voor de dierenwereld. Zoals bij een leeuw, die bij die voor zijn prooi ligt, die in zijn klauwen heeft. En die leeuw die bekijkt zijn prooi is, en die gromt daar wat tevreden over. Nou, dan vergelijk u maar eventjes met een leeuw. En onze preek is dan de prooi. En als je zo je preek af mag hebben, of je les, of je meditatie, of wat dan ook, je inleiding, en ja, je mag die dan zo voor je hebben liggen, ja, welke dingen wellen er dan zo in ons op, al grommend als die leeuw? Dingen die de Heer niet wel behagelijk zijn. zelfvoldaanheid. Een gevoel dat we het goed gezien hebben allemaal. Overmoed. Dat we haast zonder gebed eraan beginnen kunnen als het zover is. Of kleinmoedigheid, mensenvrees. Dat het klein geloof je parten speelt. Daar zou wel niemand iets aan hebben. En ik zou toch alweer niks op horen. De overdenkingen van ons hart. Als je dan de mensen voor je mag zien, de kerkgangers. Welke, als een prooi in je handen, welke overdenking komt er, kunt er je opkomen. Trots, dat ze er weer zitten. En dat er weer een paar meer zijn dan vorige week. Of bitterheid, omdat ze er niet zijn. En ook niet eens goed willen luisteren voor je gevoel. Of jaloezie. Waarom preek je eigenlijk zo vurig? En doe je zo je best? Wat zijn daar de motieven van? Of de bijmotieven? De bedoelingen en de bijbedoelingen van? Wie wel eens een meermansgemeente heeft mogen dienen, nou, die weet wat de verzoekingen dan zijn kunnen. En hoe je zelf dan leert kennen. Er moeten maar eens bij jou wat meer mensen zitten dan bij je collega. Oh. Of er moeten er bij jou steeds wat minder zitten dan bij je collega. Of er zijn er zo ongeveer evenveel bij jou als bij een ander. Ik ben er zeker ook maar een van 13 in een dozijn. Hè? De overdenking van ons hart. Die God niet welbehagelijk is. Wat kun je je hoogmoedig voelen. En nog je best om het te voeden ook. Wat kun je je verbitterd en kleinmoedig voelen. Wie het beeld verstaat, het kunnen zijn als rupsen in de kool. Je hebt een prachtig kooltje in de tuin staan. Maar als je tussen de kelken en tussen de blaren gaat kijken, vind je daar een rups en daar een rups en daar weer een. Als je in je motieven en bedoelingen gaat kijken met Gods licht, dan vind je nogal wat. Dan ga je de woorden van vers 13 ook verstaan, waar ik een beetje mee begon, hè. Wie zal de afdwalingen verstaan? En dan zie je het woord afdwalingen hier, op de onbewuste zonden. Daarnaast zijn ook de verborgen afdwalingen, de zonden die er zijn, maar waarvan ik me niet eens bewust ben. Dat kan ook, hè. Dat je niet eens van je zonden bewust bent, ook als gelovige, ook als kind van God. Wie zal ze verstaan? De diepste motieven en de diepste bedoelingen. Ik meen dat Puritijnen ergens het beeld gebruiken voor de zonde, voor de afdwalingen, van een dief. Die zich zodra de bewoner van het huis weer in huis komt, zich gaat verbergen en verstoppen. Zodra de Heilige Geest en het nieuwe leven als bewoner mijn levenshuis binnenkomen, dan verbergen en verstoppen de afdwalingen zich het liefst. Om ongezien en onopgemerkt te blijven, tot in de diepste kelders van mijn hart toe. Of de afdwalingen vermommen zich, trekken een andere kleed aan, eerzucht, trekt het kleed aan van ijver voor de waarheid. Bitterheid vermomt zich als verdriet over de naam des Heeren, ook dat kan. En hoogmoed vermomt zich in het verlangen om mensen te trekken en te kunnen winnen voor Gods koninkrijk. En als ik bid om de trouw van de gemeente en om vrucht op mijn werk, wat kan er eigenlijk allemaal niet onder en niet achter zitten. Zou de vurigheid van dit gebed, Heere, laat ook de overdenking van mijn hart u welbehagelijk zijn. zou de vurigheid van dit gebed geen graadmeter zijn voor ons geestelijk staan in het ambt of naar het ambt. Zou de vurigheid van dit gebed om wel behagelijk te mogen zijn in de overdenkingen van mijn hart, mijn motieven en bedoelingen, zou de vurigheid van dit gebed geen graadmeter zijn voor mijn geestelijk staan in de dienst des Heer. De catechismus zegt ergens, wat tot een waarachtig gebed behoort, dat we onze nood en ellende recht en grondig kennen. Heere, ik krijg de reden van mijn mond niet zuiver, en de overdenking van mijn hart nog veel en veel minder. Heere, wees mijn losser en mijn rotsteen, die me op mijn plek brengt en die me op mijn plek houdt. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. En wanneer zijn ze dat? Wanneer zijn woorden en gedachten van zondaren, al zijn het dan gelovige zondaren, wanneer zijn die wel behagelijk voor Gods aangezicht? Van hem die de heilige is, de volmaakte die het heilige en volmaakte ook zoekt en eist. Ik denk aan Efeze 5 vers 2, waar geschreven staat dat Jezus Christus zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een reukoffer, Gode tot een welriekende reuk. Het werk, het woord, het hart dat wel behagelijk was voor God, dat voor God een welriekende reuk was, volkomen op zijn eer gericht, uit volkomen liefde tot zijn Vader en diens eer en diens roeping en diens zending. Zijn offerande, zijn redenen, zijn overdenkingen behaagden aan zijn Vader. En wat in dat offer wordt gelegd, en wat op dat werk wordt neergelegd, wat in zijn voorbidding wordt meegenomen, dat zal de Vader ook behagen. Hij zegt, na elke keer dat je gepreekt hebt, of wat u ook deed, leg het nou maar neer op mijn offer, en op mijn volmaakte werk. En geef het nou maar mee aan mijn voorbidding. En ik zal maken dat het wel behagelijk zal zijn voor de Heere en voor mijn Vader en uw Vader. En je kan nooit ongelukkiger af zijn dan wanneer je dacht dat het zo goed ging vanochtend of vanmiddag, dat je dat niet nodig denkt te hebben. Het ging zo goed vanochtend. Het heeft de voorbidding van mijn hoge priester niet eens nodig. En ik geef het niet terug in en aan hem. Ter afsluiting, laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart, u kent nou wel uit uw hoofd onderhand, wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser, mijn losser. Dat is wel waar het om gaat en wat blijft. Als wij in de hemel zullen zijn, dan hoeven wij voor mensen niet meer te preken. Dat zult u wel met me eens zijn. De zaligen in de hemel hebben onze dienst niet meer nodig. En onze redenen en zelfs onze preken niet. Als ik alleen gepreekt heb voor de aandacht van mensen die me zo goed deed. Als ik alleen gepreekt gediend heb om te genieten van de aanhankelijkheid van mensen. Dan zal de hemel een kaal hok voor me zijn. Waar ik geen enkele vreugde en voldoening in zal vinden en in zal tegenkomen. Maar zalig wie het geleerd heeft allereerst te preken voor God. Om hem te verheerlijken, om recht van hem te spreken, om hem welbehagelijk te zijn. Voor die is de hemel de uitkomst en de voltooiing en de kroon. Want daar zal het ons aan gegeven worden, dat al onze woorden en zangen ook niet te vergeten, al onze overdenkingen hem behagelijk zullen zijn. Helemaal, volkomen en altijd. En wie daarom dit gebed nu al bidt, die bidt eigenlijk al om iets van de hemel in zijn ambtswerk te mogen ontvangen. Om al iets van het hemelswerk hier te mogen doen. Op de plek waar we gesteld zijn. En ik mag u verzekeren dat dit een gebed is, om het met de catechismus te zeggen, dat God aangenaam is en dat zekerlijk van hem verhoord wordt, keer op keer.